Onze hulp is in uw naam, o Heere, in u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ook trouw blijft en die nooit zal laten varen het werk van uw handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen met Psalm 34. Het eerste en tweede vers. Ik loof den Heer mijn God. Mijn zang klimt op naar het hemelhof. Wat verder volgt op Psalm 34, vers 1 en 2. nogmaals het woord horen uit Romeinen 5 vanavond, wat we ook vanochtend hebben gelezen. Vooraf doen we belijdenis van ons geloof en daar zingen we daarna Psalm 48 vers 6.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestorten is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Zullen we samen Gods aangezicht zoeken? Lieve Heere, almachtige God van hemel en aarde, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, mogen wij ook vanavond u zoeken voor uw goedheid, voor uw genade en zegen op deze avond. Heer, als het aan ons moet liggen, dan is er geen hoop. Maar u heeft uzelf een weg gevonden en gebaand in het werk van uw lieve Zoon. Wie toch, Heren, is gelijk als u? Dat is een van de vragen die in uw woord wordt gesteld, waar eigenlijk ook nooit iemand het volledig antwoord op kan geven. Maar mogen wij vanavond iets meer daarvan leren? En ook iets meer daarvan verwonderen, dat u uw eigen Zoon gaf, terwijl wij goddeloos waren, vijanden in ons hart, zonder kracht en sterkte, zonder verlangen tot u. Heere, uw hele woord staat er vol mee, van het begin tot het einde. Waar zijt gij, o mens? U zocht, u zoekt. En ook vanavond bent u weer om ons midden, door het woord, niet alleen om zondaren te zoeken, maar ook om uw kerk op te bouwen in het geloof van wat u in Christus voor uw kerk en voor uw volk ook hier gedaan en gegeven hebt. Het is onuitsprekelijk, Heere, wat ook in dit hoofdstuk, met deze woorden die wij nu voor de tweede keer weer gelezen hebben, wordt uitgestaald. En als er vanavond nogmaals deze piek van het berglandschap van Romeinen proberen te beklimmen, mogen we dan weer wat zien, meer zien, van dat veel meer overvloedige, waar dit hoofdstuk zo vol van staat. En dan, Heren, niet alleen het te horen, maar laat ook vanavond uw kinderen hier zich daarin mogen verheugen, daarin mogen rusten en met een blijde moeder verder reizen, ja, verder worstelen tegen een eigen hart, zondige wat in ons blijft en het zondige wat in deze wereld blijft, totdat u komt. Want dan zult u toch deze wereld reinigen van alle zondaren en alle zonden. Die toekomst, Heere, daar staat ook uw woord vol van. Maar dat lijkt zo onreikbaar. Dat lijkt ook zo onwezenlijk. Dat het haast niet te geloven is. Dat er een wereld zal komen waarin alleen gerechtigheid zal wonen. O God, mag daar ook uw kerk meer en meer van verzekerd worden. Dat wij door het geloof in het werk van de Heer Jezus Christus mogen leven. En ons daarin mogen verheugen. Zo neemt u dan, Heere, uw kinderen vanavond weer een stukje verder in deze waarheid. U weet wat er allemaal tegenop komt. U weet over twijfels. U weet de strijd om deze dingen toe te eigenen. U weet de verwardheid die ook zo vaak gevonden worden. U weet hoeveel hier er in die cel zitten met die deur open, met die bode ervoor. Die maar als die Thomas niet geloven kunnen, tenzij. En Heere, wat maakt, haalt u die tenzij's nou eens weg. En gaat u daar maar eens invullen desondanks wat ik ben, wat ik deed en wat ik doe. Hoe bent u dan rechtvaardig voor God? En zoals we het leren uit dit woord, door het geloof in Jezus Christus alleen. Kom, Heere, komt u mee vanavond. Breekt u alles eens af wat wij opbouwen of opgebouwd hebben. Verbreekt u ook alles wat zo gegrendeld zit. Door die poorten van de hel heeft u toch zelf beloofd. Die kunnen het niet tegen die naam van Jezus door blijven gaan. U zal door de prediking van het evangelie de poorten van de hel die u probeert eruit te houden, overweldigen. En u hebt beloofd dat door de dwaasheid van de prediking u het koninkrijk zal bouwen uit de geslachten van jong en oud. En wij bidden, Heere Jezus, dat u ook deze avonddienst, door deze hoofdstuk, de doden wilt roepen tot het leven. Heeft u het niet beloofd, voorwaar ik zeg, de doden, stem van God zullen horen en leven. Leg beslag op het hart, dat hen die dood zijn in de zonde, vanavond door u mogen worden opgewekt tot het nieuwe leven. Dat het zaad van het woord, zaad van wedergeboorte mag zijn. Meisjes en jongens vanavond, ze mogen meenemen. Ook van deze, van dit hoofdstuk. Hoewel het misschien wel moeilijk is voor ze. Mogen ze iets meenemen, Heer. Misschien eens jaloers worden. Op uw volk. Laat u maar iets zien van uzelf. U weet, Heer, wat onze voorvaders ook zo mooi zeiden. De wet, dat kan ons wel overtuigen. Maar het evangelie zal ons alleen bekeren. En zou u dat willen doen? Laat hen zien wie u bent. Dan gaan wij ook zien wie wij zijn. En laat u zien, Heer, wie u wilt zijn voor zondaren. Dan wordt het nog mogelijk, zelfs voor de grootste zondaar in ons midden. Zo houdt u met uw geest ook uw knecht willen zalven. En allen die u roept om het woord te mogen brengen, Heere, wij leven ook in een land waar uw kerk maar heel klein is. Er zijn inderdaad veel kerken, ook andere kerkgenootschappen, maar vergeleken met al de mensen, Heere, die in het heidendom leven, dan bidden wij ook vanavond, Heere, voor al deze mensen in Den Haag, die u niet kennen, en daarom ook het eeuwige leven niet ervaren. Wilt u deze kerkelijke gemeente ook gebruiken, deze stad? Wilt u hen ook maar open deuren geven waarin ze toch iets mogen doorgeven van het woord? Wilt u hen ook, Heere, maar de moed geven om er niet beschaamd te zijn, waar ze ook maar kunnen en mogen? En wilt u zo ook genadig gedenken, Heer, in al het werk van evangelisatie, zending in dit land en in andere landen? Sterk hen die u daarvoor riep. En roept, u ook veel meer daarvoor. Geef ook broeder Dekker en zijn vrouw hier de kracht van deze laatste maanden in de voorbereiding. Ook van het examen samen met andere broeders. En als dan hij weer terug mag naar Israël. Gebruikt u hem daar als een rijke zegen, Heer. Dat als hij het woord van God ook over die dode lichamen van het Jodendom mag leggen, spreken, dat u niet alleen maar beenderen vergadert en lichamen maakt, maar dat die geest in dat land ook mag gaan werken. U hebt het beloofd, het zal zijn als een opstanding uit de doden. En wat zal dat, Heere, ook moedgevend zijn? Al uw kerk over het hele wereldland, als we mogen gaan zien wat u gaat doen in het volmaken van uw beloften aan het oude volk van Israël. Zo gedenk ons, Heer, ook dit land met al hen die leidinggevende functies hebben. Dan beginnen we maar met ons vaders en moeders thuis, ons als grootouders met onze kleinkinderen. Ook hier, Heer, het kerkelijke ouderlingen diakenen. In de scholen die waar onderwijzers en personeel met onze kinderen en jeugd bezig zijn. Al die met het jeugdwerk mogen bezig zijn. Heer, zegen deze werkzaamheden en vergader zo onze jeugd. Maak hen vroeg al. In kennis mogen ze opwassen in de kennis van u. En in het kennen van u. En zo, genadig God, wees met ons deze avond. Neem alles weg wat ons hindert in het luisteren. In het verwerken van wat we horen. Begrijpen. En bovenal in het geloven. Dat we in de gehoorzaamheid van het geloof ook weer naar huis mogen gaan. En mogen versterkt zijn. Door uw woord, om Jezus wil, vragen we dit. Amen. Psalm 61 gaan we zingen. Psalm 61, vers 1, vers 2 en 4. Wil, o God, mijn beden horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geweens. 61, vers 1, 2 en 4. met zijn jongens. Vanochtend had ik over die berg beklimmen. Dat was een heel klus. Dat heb ik wel een aantal keer gedaan. Toen ik in Nieuw-Zeeland woonde, woonde ik naast een grote, hoge, mooie berg. En die heb ik wel 4 keer met mijn kinderen beklommen. En elke keer als je dan weer naar boven klom, dan zag je langs die weg dingen die je de eerste keer nooit zag. Je was zo druk bezig om dat naar boven te klimmen, dat je dan niet zag die prachtige vallei en die mooie boom. En zo is het nou ook met hoofdstuk 5 van Romeinen. Dat hoofdstuk kan je nou elke keer weer beklimmen. En dan zie je weer wat anders. Daarom is het ook onmogelijk om 2 preken dit hoofdstuk helemaal door te nemen met u. Maar het is een ongelooflijk mooi hoofdstuk. Luther zegt van dit hoofdstuk, het is een van de meest triomferende hoofdstukken in de Bijbel. Romeinen 5. Romeinen 8 ook. We hebben het vanochtend al gelezen, vanavond hebben we het weer gehoord. En het is een hoofdstuk dat we zagen, dat geschreven is naar de gelovigen in Romeinen. Wij dan. Kinderen van God. Wij dan. En let op wat de Heer zegt. Als we even heel snel door een aantal versen heen gaan tot vers 9 weer komen. Want daar gaan we weer naartoe vanavond. Wat zegt de Heer nu tegen zijn volk? Van de kleinste gelovigen. Tot de grootste gelovigen. Tot de jongste gelovigen. Tot de oudste geloven allemaal. Die horen allemaal bij dat wij. Of ze dat nou allemaal zelf zo ervaren. Dat is het nog niet. Al mijn kinderen zijn mijn kinderen. En ze horen allemaal bij mij als vader. De een weet veel beter wat het betekent dat ik vader ben. Dan de jongste. Zo is het ook in de Gods kerk. De een is jong in het geloof en staat nog pril met allerlei vragen en vrezen en beven. Maar toch is het waar wat Paulus hier zegt. Wat zegt hij dan? Dan lees maar mee. Wij dan ten eerste gerechtvaardigd zijn. Nu hebben we vanochtend gezien. Door die rechter vrijgesproken. Niet op basis van wie u bent of wat u doet. Of deed ook niet omdat u gelooft. Daar is het ook niet op gebaseerd. Maar op het bloed. Zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Waarin de zondaar gelooft. Maar Paulus zegt nog veel meer. Hebben we vrede met God. Wat ik nou eens heel eenvoudig zeg wat dat betekent. Dat betekent dat God tevreden is met deze zondaar. Die in Christus gelooft. Dat betekent dat. Die vrede heeft niet over u persoonlijk te maken. Die heeft met God te maken. Er is vrede met God. Hij is tevreden. Over die persoon die zichzelf wegwalgt. In zijn eigen oog. Dat is wonderlijk, hè? Kan dat nu? Dat is omdat die rechter alleen maar ziet dat lam, dat bloed, die gerechtigheid waarin deze zondaar zich naar uitstrekt. Dan gaat hij verder, door welke wij ook toeleiding hebben. Het woord toeleiding betekent toegang. Kinderen van God, u heeft toegang in het paleis van de Vader. U heeft toegang, waar en wat ook maar, u heeft een toegang door het geloof tot deze genade. Welke genade? Die genade van die vrede, die genade van het vaderhart, die genade van deze almachtige God, die als rechter u rechtvaardigt. Toeleiding door het geloof, door deze genade, moet u meelezen, in welken wij staan. En begon met geloof, met genade. Het gaat door met genade. En het blijft genade. En Paulus zegt tegen deze Romeinse, jullie mogen staan in de genade. Roemend in de hoop van de heerlijkheid die komt. Ja, maar Paulus, we hebben het toch zo moeilijk. We hebben zoveel lijden, we hebben zoveel oppositie, zoveel tegenstand. We zitten zo in de put en zoveel dingen. Hij zegt, dat is ook goed, broeders en zusters in Rome. Want weet u dan niet dat wij roemen in de verdrukking, want daardoor werkt de Heer zo goed zijn eigen werk uit. Doet wel pijn, het is wel moeilijk, weet Paulus ook alles van. Maar broeders, zusters, zegt hij tegen deze Romeinse gelovigen, daar moeten jullie nou niet over zitten te treuren. Nee, weet dat daar moeten we over roemen. Weten dat die verdrukking gaat lijdzaamheid werken. Dat is geduldigheid. En geduldig bevinding, dat is ervaring. Daar houden we sterker van. En dat werkt de hoop. Dat je dat buiten jezelf meer en meer gaat zien zoals het licht in Christus. En die hoop zal niet beschamen. Ja, maar u zegt, nou, hoe weet ik dat nu allemaal? Dat dat allemaal van mij zou zijn. Wat heb ik dan zoveel moeite mee om dat nou allemaal toe te eigenen? Om te denken dat dat nou aan mij toebehoort. Dat durf ik niet. Nou, zulke beduchtheid past ons. Ik vind het ook heel begrijpbaar. Het is ook zo groot. Niet? Als je deze dingen zomaar hoort zeggen, die Paulus hier mag schrijven aan de gemeente van Romeinen. Maar let op, we lazen er langs misschien. Hoe weet ik nu dat dit ook voor mij is? Dat is ook een grote vraag. Maar lees eens mee met me, in vers 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daar eens even bij stoppen. Moet u eens even denken met mij. Kennen we dit? Is er in ons hart de liefde Gods uitgestort? Petrus, heb jij mij lief? Weet je dat Petrus daar nooit heeft over getwijfeld? Ja, heren. Dat weet u. Hoewel ik een ontkenner was. Hoewel ik u hart liet vallen daar. U weet alle dingen. Ik heb u niet lief zoals ik u lief zou moeten hebben. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet, en u weet het ook, Heer Jezus, dat ik u lief heb. Gemeente, u kan weten als je God lief hebt. Hoe weet je dat dan? Liefde trekt. Mijn hart trekt weer naar huis morgen. Waarom? Ja, wat denkt u? Zit liefde in mijn hart? En mijn vrouw? Kinderen die daar ook zitten? Liefde trekt, toch? Voelt u die trekking naar de Heer? Trek je hart naar de Heer uit. Dat is liefde. Liefde verandert je. Waarom? Nou, omdat als je iemand lief hebt, dan wil je ook van alles doen om dat te laten voelen, toch niet? Dan laat je dit eens vallen, dat eens vallen, doe je dat ook nog eens of dit nog eens? Alleen maar waarom? Ja, omdat je hem zo lief hebt. Doe je dat ook in uw leven? Liefde, dat verandert je. Dan ga je dingen doen om die ander te laten voelen hoe je hem lief hebt. Niet perfect hoor. Petrus, je zag het wel. Staat er met vloeken zelfs te ontkennen. Gaat wel eens helemaal verkeerd in het leven van Gods kinderen. Maar toch, liefde. Het vervult je, het wordt krachtig. En hoewel veel er tegenop komt, het is er. Leg je hart er nou eens naast. Nou, de Heer is aan jou zou vragen vanavond, heb jij mij lief? Zou je dat dan antwoorden? Ondanks alles, Heer. Ondanks alles. U weet het. Durf het niet te ontkennen. Waar komt die liefde vandaan? Ik kom van de Heilige Geest, staat er hier. Daar staat het toch? Dat is helemaal niet moeilijk. Die komt niet uit ons verdorven hart. Dat laatste gedeelte van het hoofdstuk 5 is heel duidelijk wat er met ons aan de hand is. We zijn dood, gescheiden, verloren, krachteloos, totaal verloren mensen. Waar komt deze liefde dan vandaan? Kom bij Gods hart, in uw hart. Dat is vrucht van wat? Van de wedergeboorte. Staat nog meer in dit hoofdstuk. Er staat hier, en niet alleen is hij de liefde Gods in ons hart uitgestort. Nee, de Heilige Geest is ons gegeven. Niet zal ons worden gegeven. Het staat, die is ons gegeven. Maar hoe weet ik dan dat de Heilige Geest aan mij gegeven is? Hoe weet ik dat dan? Gemeente, laat ik je die vraag eens even heel makkelijk stellen. Als ik nou in uw huis zou wonen, hoe zou je dat nou weten? Ja, hij zei, ik ken u niet. Maar als ik in uw huis ga wonen, dan zult u dat waarschijnlijk wel weten, denk ik. U hoort mij, u ziet mij. Hoe zou ik nou weten dat de Heilige Geest in me woont? Dat ga je weten. Door wat? Door de kenmerken van zijn aanwezigheid. Als de Heilige Geest in je leeft, dan leeft hij in je. Hoort u dat? Dan leeft hij in je. Dat hart klopt. Die ziel trekt. Misschien, kinderen, kunnen jullie deze vraag voor mij beantwoorden. Hoe weet ik nu dat ik nu, als ik deze preek zo sta, dat ik leef? Ja, je zegt, oh, maar dat is makkelijk, ik hoor je praten. Goed zo. En als je hier je vinger legt, dan voel je mijn hartslag. Ik kan hem voelen. Ik adem, ik beweeg, praat, dat betekent dat ik leef. Jullie zullen niet overtuigd zijn als ik zeg, ja, ik leef omdat ik 20 jaar geleden bijna verdronken ben. Ik ben net uitgehaald, daarom leef ik. Ja, daar leef ik ook, maar dat is geen bewijs dat ik nu leef. Niet wat er gebeurd is, maar wat er nu gebeurt. Wat er nu in me leeft. Ja, zo is het dan ook geestelijk, gemeente. Hoe weet u dat de Heilige Geest in u leeft? Nou, laten we eens over denken even, heel snel. Haat u de zonde? Haat u de zonde? Hoewel die zonde ook nog wel aantrekkelijk blijft. Dat is zo vreemd in het geleven van Gods kerk. Haat het wel en toch vecht je met die aantrekkingskracht. Zo komt die haat naar voren. Maakt die zonde u verdrietig? Dat je daar God mee oneer en hem vertoont. Zeg het nou eens, is die heiligheid en het heilig leven van God nou eigenlijk veel liever voor u dan geluk? Alles maar goed mag gaan en je alles maar mag hebben. Of is nou ten diepste eigenlijk je vraag, Heren? Ik zou zo dolgraag, echt, helemaal heilig zijn voor u. Altijd maar heilige gedachten, heilige verlangens, heilig leven. Is uw diepste vreugde ook dat God de eer krijgt? En dat zijn wil door iedereen en jezelf gedaan zal worden? Maak je dat wel eens bedroefd als je door deze wereld heen rijdt? De wereld leeft maar voor zichzelf, net alsof er geen God is. Tref je dat wel eens, dat je dat zegt, Heren, het doet mij zeer dat ze u zo oneren, ik doe het zelf ook aan mee. Hongeren naar de gerechtigheid die je niet in jezelf meer vindt en die je zelf niet kunt maken, maar die je in Christus gaat zien en die je in Christus begint te zoeken. Hong je daarvoor? Echt? om recht te zijn en recht te doen in Hem. Vrezen we de Here, hebben we Hem lief. Hoewel we toch net zo'n beroerling als Petrus zijn. En net zo makkelijk kunnen liegen als Abraham dat deed om zijn eigen huid te redden. Houden we onze mond maar netjes dicht. Net zoals Abraham. Om toch maar niet uitgelachen te worden. Zie je het wel? Maar toch, in dat alles, u weet het, Here. Nou gemeente, laat ik het hiermee afronden. Als u nou zulke dingen niet kan ontkennen in je eigen hart. Waarom is dat dan? Waarom is dat in uw hart? Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Want zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat betekent als iemand de geest van Christus wel heeft, dat die hem wel toekomt. En zo zeggen onze vaderen dat ook allemaal, zo eenvoudig, in de Dordtse leerregels mag ik die even aanhalen. Van deze eeuwige en onveranderlijke verkiezing der zaligheid, worden de uitverkoren in de zijne tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en ongelijke maten verzekerd. Hoe dan? Wel niet, als zij de verborgenheden en de diepte van God curieuselijk met nieuwsgierigheid onderzoeken. Maar als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing in het woord Gods aangewezen, zoals het geloof in Christus, kinderlijke vrezen God, droefheid die naar God is over de zonden, honger en dorst naar de gerechtigheid, nou als zij die in zichzelf met een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking waarnemen. Nou weet u wat u dan waarneemt? Dan waarneemt u waar de vruchten van Gods verkiezende liefde in uw leven. Dat zijn de kenmerken. Want wij zijn van nature, gemeente, dood. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, dood in de zonden, slaven van de zonden. Wij kunnen, en luister goed, wij willen niet tot God wederkeren. Noch onze verdorven natuur verbeteren. Noch ons zelf tot verbetering schikken. Wat betekent jezelf daarvoor geven. Leg je hart er nou eens naast. Kan je dat tegen de Heere zeggen, Heer, er is niets dat ik liever wil, dat wat u mijn hart totaal verandert. U weet dat ik tegen de worstel zondig. U weet dat ik Jezus zoek. U weet dat in mijn geestelijke armoede de Heere Jezus meer en meer dierbaar wordt. U weet u, als u dat kan zeggen, dan bent u wedergeboren. Dan is het wonder gebeurd. Dan mag u daar de Heere Vader voor danken. Dat Hij het leven in u begonnen bent. En dan mag u hem ook vertrouwen. Dat Hij dat ook volmaken zal. Dat is zijn werk van begin tot het eind. Daar ligt verzekering. Dat zijn werk is. Die liefde uitgestort, de Heilige Geest ons gegeven. Nou, ten tweede zet de Heilige Geest niet alleen de geestelijke kenmerken voor ons in de schrift. Hij zet ook de hele schrift vol met allerlei troostrijke beloften. En dan gaan we nu verder in ons gedeelte van vanavond, waar we het nog over willen hebben in die tekst van vers 9. Zoveel keren zegt de Heilige Geest in het woord, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Die zal hebben. Hoe klein het geloof ook is, hoe aangevallen, hoe bestreden, hoe vaak het ook in de deukels ligt als het ware. Zelfs het kleinste geloof dat zich uitstrekt naar die dierbare Heer Jezus Christus. Dat hoorden we vanochtend. Rechtvaardigt veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Moeilijk om te geloven. Zeer zeker. Maar zoek dan maar veel dat uzelf op dat woord van Jezus laat zinken. Laten we die gedachte nog eens meenemen naar dat tweede gedeelte van het negende vers. Vanochtend hadden we het over de verzekering van de gelovigen. Het is een verzekering voor nu, maar het ook een verzekering voor de toekomst. Ik meen, het staat in vers 9 en lees vers 10 er ook nog eens bij. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat is nu, zullen wij ook door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde, nou ik begrijp dat dat woord zijnde daar eigenlijk betekent waren. Ja, zo want indien wij vijanden waren, met God verzoend zijn door den dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn, nu, behouden worden, toekomst, door zijn leven. Staat hier niet zijn dood. Zijn leven. Pittig, dit gedeelte. Maar rijk. Als Paulus schreef over het nu gerechtvaardigd zijn, schrijft hij ook in het verlengde over het straks behouden worden. Of verzoend door zijn leven. Niet alleen ik behouden door zijn bloed op het kruis, zijn dood. Nee, er staat hier ook behouden worden door zijn leven. En dan breidt die apostel het uitgemeend in dat nog wel heel moeilijke stukje van vers 12 tot 21. We hebben twee keer doorgelezen vandaag, misschien wel meer thuis. Het is een heel belangrijk gedeelte in de Bijbel. Maar u hebt al gemerkt, als we door het boek deze versen heen gaan, dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen Adam en alle die hij vertegenwoordigt. En tussen Jezus en al die hij vertegenwoordigt. Dus dan die twee verbondshoofden tegen elkaar. En u ziet dan elke keer weer dat die woorden daarheen al in vers 9 veel meer dan. En dan het meer overvloedige geweest. En vooral ook in vers 20. Daar de misdaad te meerder geworden is. Maar waar de zonde meerder geworden is. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. U ziet het wel. Die apostel die wil het gewoon als het ware vergroten en verhogen in ons gedachten. Wat is het dan? Wat heeft hij dan over? Hij heeft het over het verlossend werk. Van Jezus. En zal ik het samenvatten in deze zin. Hij zegt. Het verlossend werk van Jezus ging veel verder dan het verwoestende werk van Adam. Veel verder. Veel verder. Laten we eens overdenken. Dat is een troost, want die troost die komt ver in vers 9 terug. Wij zullen daardoor door hem behouden worden van de toorn. Waar de zonde meerder was, daar gaat de genade veel verder. Hoe zit dat dan? Wel, Paulus schetst die eerste Adam. En wat hij door zijn eerste zonde gedaan heeft, en wat dat voor ons betekent. Wij zijn een Adam van God afgescheiden geworden. Dat is dood. Gevallen. Onlangs kwam mijn dochter thuis. Die gaat naar een christelijke school in onze streek. En zegt, papa, nou heb je toch fout gezegd. Dat kost mij 1-2 punten op mijn examen. Ik zeg, kind, wat heb ik fout gezegd? U zegt, u heeft het altijd gehad over die tweede Adam. En weet u, dat had ik op mijn test gezet over die tweede Adam. En dan krijg ik mijn test terug en ik heb er 2 punten afgekregen. Want die docent zegt, er is geen tweede Adam. Ja, zegt, maar dat is toch Jezus? Misschien hebt u het ook wel eens gezegd, broeders. Maar het staat niet in de Bijbel. Er staat geen tweede Adam. Nergens. Laatste Adam. Ja, zegt hij, maar dat is toch geen verschil? Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is een groot verschil. Weet je waarom? Als er een tweede is, dan zou er misschien nog een derde nodig zijn. Dat is niet nodig. Hij is de laatste Adam. Er is geen derde nodig. Waarom niet? Omdat zijn genade veel overvloediger is. Daarom is er geen ander nodig. Paulus breidt het schitterend uit in die versen 12 tot 21. Ik kan daar niet diep op ingaan op al de details, maar ik wil er wel één gedachte uithalen die dan ook wel onze tekst verklaart. In vers 9 zullen wij door hem behouden worden van de toren. Het bloed van de Heer Jezus Christus, gemeente, heeft ten eerste de schuld van Gods kerk weggedaan. Dat hebben we vanochtend gehoord. Rechtvaardigd. Geannuleerd van de schuld. Ik heb u gevraagd inderdaad om vanavondmiddag die 23e zondag eens door te lezen. En de vraag 60 is eigenlijk een verbazende vraag. Ja, die vraagsteller die zegt, maar hoe kan dat nou? Hoe kan u nu zeggen dat u rechtvaardig bent voor God? Dat kan toch niet? Dat bent u toch niet? U zegt dat toch? En dan wordt het antwoord zo mooi neergezet. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig. Alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereken, evenal had ik nooit zonde gedaan. Ik stop daar even. Wat heeft Christus voor zijn kerk verworven? Hij heeft voor hen verworven dat zij voor God worden gezien als in de staat waar Adam in stond voor hij viel. Is het maar. Dat dit nou mij toegerekend is, evenals had ik nooit zonden gehad, nog gedaan. Dat was waar voor Adam, voordat hij viel. Ziet u de rijkdom hiervan? Door het werk van Christus is die kerk hersteld in de plaats waar Adam was voordat hij viel. Wat is rijk? Gerechtvaardigd door zijn bloed. En zoals de catechisme het zegt, God ziet mij aan alsof ik nooit zonden gehad, nog gedaan had. Zo totaal is die zonde weg uit het oog van de rechter, als wij met het lam van God tot de rechter naderen. In het geloof. Bedelend voor zijn genade. Op de basis van dat bloed. Daar ligt rust, vindt u niet? Het is de rust waar ik u ook vanavond weer tot mag uitnodigen. Wees geen rust in wat wij doen. Dan elke zonde die buiten Christus leeft, die is als die golven in die Noordzee. Nooit geen rust, altijd maar onrust, beweging, zoeken, iets anders. En Jezus zegt, kom nou tot mij. Kom allen die belast zijn tot mij en ik zal u rust geven. Welke rust? Nou, de rust dat al die zonden van jou door mij worden weggenomen. In mijn bloed worden verzoend. Die rust dat als jij in mij als het ware je verbergt, dat die Vader die rechter je aanziet alsof je dan nooit zonde gedaan had en nooit zonden gehad hebt. De rust dat ik alles betaalde wat jij niet kan betalen en waar jij schuldig bent voor God. Dat ik je zal bedekken met mijn gerechtigheid en mij en je zal vernieuwen door mijn geest. Dat is het eerste stukje van vers 9. Maar dan, veel meer dan, nu gerechtvaardigd door zijn bloed, veel meer dan, zullen wij door hem behouden worden van de toren. En daar gaat Paulus veel verder dan Adam in het paradijs. Maar daar laat ik u even over denken. Laten we eerst zingen. Psalm 42. Vers 1 en 3, tijgend hart de jacht ontkomen. En wat volgt in vers 42, Psalm 42, vers 1 en 3. Veel meer dan. Terwijl wij nu gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. God zegt, er is nog veel meer, mijn lieve kind. Jou die ik trok uit de duisternis van je gevallenheid. Jou wiens hart ik vol met liefde stortte. En in wien ik de Heilige Geest stond om in jou te werken en om jou te trekken. En ik heb je laten zien in dit hoofdstuk, zegt de Heer als het ware, wat ik deed toen je nog goddeloos was. Toen je nog verloren lag. Toen heb ik mijn zoon laten sterven voor je. En nu dan gerechtvaardigd. Dat is verzekering voor nu. Maar die genade van Jezus Christus is veel meer overvloedig, zegt hij hier, dan de zonde die Adam deed en waarin we alle meegesleurd werden. Hoezo dan? Wel, luister maar. Mijn genade in Jezus Christus heeft je niet als het ware op het niveau van de ongevallen Adam gezet. Nu dan, gerechtvaardig, als ik nou het niveau van Adam hier zet, u ziet het in mijn hand, en dan liggen we daar verloren na die val van Adam in de put. Dan zegt God, kijk, nou heb ik in de dood van Jezus je gebracht op het niveau waar Adam was. Voor hij viel. Maar in het leven van Jezus Christus heb ik u al gebracht waar Adam zou komen als hij altijd gehoorzaamd had. Ziet u? Het is pittig. Maar het is wel een mountain peak, is het niet? Want weet u, genade niet alleen herstelt de zondaar in de staat die Adam had voor hij zondigde. Dat is mooi, maar dat is nog geen zekerheid voor de toekomst. Waarom niet? U weet het wel, kinderen van God, hoeveel keer zondig je niet? Toch dagelijks. En was het eeuwige leven niet beloofd? Op een levenslange gehoorzaamheid. Ja toch? Een levenslange gehoorzaamheid. En er zit geen kind van God hier. Die de Heere nou totaal kan gehoorzamen. Zelfs niet voor een minuut. Ja toch? Dat is toch die werkelijkheid. En daarom zegt de Heer Jezus. Kom, daar is nog veel meer. Zijn de gerechtvaardigen, wij zullen door hem behouden worden van de toorn, want indien wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij nu verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Het eeuwige leven, gemeente, is immers het loon op de verdiensten. Maar nu in Christus, staat de Bijbel vol van, hebben wij het eeuwige leven. Dat is hen die in Christus zijn. Dat vind ik zo mooi in de catechismus. Die hebben dat ook zo netjes neergezet. Luister maar. Als ik in het eerlijk waar geloof van de Heer Jezus mag zijn, dan heeft Hij uit loutere genade niet alleen mij aangezien in Christus alsof ik nooit zonde had gedaan. Ja, Hij ziet me ook aan als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Hij in dat werk verbond van ons nog steeds. Hoort u dat? nog steeds eist als de conditie voor het eeuwige leven. Kinderen, ik groeide altijd op met de gedachte dat het werkverbond ergens, wat ik maar zeggen, weggestopt was. Dat het verbroken, maar niet geannuleerd. Daar houdt God zich aan. Wij hebben het verbroken, Hij niet. En weet wat nou het prachtige van dat genadeverbond is? Dat daarin Hij heeft een laatste Adam gegeven, die weer in het werkverbond stapte. In plaats van die eerste. Er is geen derde nodig. Daar heeft Hij niet alleen die zonde straf genomen. Maar Hij heeft zich ook zijn levenslang gegeven om God te gehoorzamen. Ligt het toch verankerd, zeker in het werk van Christus. Daar ligt nu de troost van het opstaan van de Heer Jezus, gemeente. We staan na het Pasen. De taak waarin Adam faalde, heeft Jezus triomfantelijk gedaan. En daarom heeft zijn vader hem opgewekt. En daarom mocht hij opstaan. En zoals Paulus het ook zegt hier in het vierde hoofdstuk. Maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem. Die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Heeft overgeleverd tot onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. De zekerheid, die laatste adem is opgestaan. En door zijn leven, niet alleen in het leven, maar ook door zijn leven nu. Als de voorbidder aan de rechterhand van de Vader. Ik denk dat Calvijn het ergens zegt. Wat doet hij dan daar? O, hij neemt als het ware die ogen van zijn Vader, die eigenlijk weer wat vertoornd kijken naar die kinderen Gods, die toch maar blijven zondigen op deze aarde. En wat doet hij dan? Ja, zegt die vader, kijk, hier is mijn bloed, maar ook hier is mijn gehoorzaamheid, vader, dat ik voor hen gedaan heb. En door zijn leven zullen wij behouden worden. Met zekerheid voor de toekomst. Ja, als er inderdaad dat geloof mag zijn, dat wat voor hem verenigd is, en op zijn verdiensten rusten, dan is er geen vrees meer nodig. Dan mogen we hem dienen zonder vrees. Hoe bedoelt u dat? Dat zegt Zacharias toch in dat lied van die zingt. We mogen hem dienen zonder vrees. Waarom zonder vrees? Zonder bang te zijn. Waarom? Omdat het niet aan u en aan uw gehoorzaamheid ligt. De vastheid van de zekerheid, van de zaligheid, ligt toch niet in ons, maar in deze zaligmaker die geleefd en gestorven en die gehoorzaamd heeft zijn leven lang. En daarom gaan we straks zingen door u alleen, zullen we in uw gerechtigheid naar uw woord verhoogd worden. Het is een heel hoofdstuk. We zijn niet klaar. Maar ik moet wel stoppen. Ga nog eens door het hoofdstuk heen van de week. Ga er nog eens heel vaak doorheen. En probeer inderdaad ook kinderen van God door dit hoofdstuk heen te lezen. Alsof God inderdaad tot u spreekt. Is het niet rijk? Is het niet heerlijk? Ja, maar u zegt dat is niet voor mij weggelegd. Dat is alleen maar voor Gods kinderen. Zo moet u niet praten. Dat weet u helemaal niet. Dat het niet voor u is weggelegd. Wie zou dat nou tegen u zeggen? Dat zegt de duivel. Waarom? Dat hij hem wil afhouden. Terughouden. Weerhouden. Vasthouden. Al die dingen wel. Maar het staat toch niet in het woord, gemeente. Er staat dat u het moet gaan zoeken. Er is niets in deze wereld dat u zoiets kan geven als dit hoofdstuk vanochtend en vanmiddag heeft uitgezet. Ja, maar dat is toch niet voor mij? Nou, wees overtuigd vanavond dat Jezus aan je hart klopt. Hoort u het mij zelf zeggen? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Prediking van het woord aan die gemeente van Laodicea. Het was alsof voor een gemeente zo lauw en koud en rijk en trots en ah. Ik sta aan die deur en ik klop. Daar vind ik zoveel in dat gedachte. Als je nou straks in je bed ligt, jongens en meisjes, dan zullen die woorden nog eens terugkomen in je gedachten. Zie ik sta aan de deur en het klopt, weet je wat er dan gebeurt? Dan is de Heer Jezus meegegaan in je slaapkamer. Hij staat weer te kloppen naar je hart. Zie ik sta aan de deur. Waar stond hij eerst? Hier? Zijn preekstoel. De marktplaats. Als je naar huis gaat en je hoort die stem nog, is hij meegegaan naar huis. Klopt hij weer. Op de deur. Wat zegt hij dan? Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud. En niet alleen maar goud. Goud beproefd in het vuur. Het is eruit gekomen als goud. Ik raad u aan. Mijn goud, dat beproefd is, dat ben ik, dat is mijn verdienst, dat is mijn gehoorzaamheid, dat is mijn gerechtigheid. Dat hebt u nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Wat is dat toch rijk, gemeente? Zie ik sta aan die deur. Ik raad u aan. Witte klederen. Opdat uw naakte ledigheid bedekt wordt met mijn verdiensten. Zonder die klederen van de Heer Jezus, daar kunnen we niet voor God verschijnen. Dan zou je voor eeuwig verloren gaan. Wat je ook maar hebt voor godsdienst. Als dat kleed van Christus niet in onze ogen is, in ons hart waar verlangt. En we dat zoeken en in Hem te zijn, in Hem te staan en door Hem bekleed te worden. Dan is sterven eeuwig verlies. Ik zie het niet, gemeente. Ik zie het niet, dominee. Ik zie die dingen allemaal niet. Nou, luister nog eens. Ik sta aan de deur en ik klop. Met wat? De ogenzalf. Dat u mocht zien. Nou, jongens en meisjes. Leg daar je vinger nou vanavond eens bij. En zeg nou als Heer Jezus, dat zegt u tegen mij ook. Ogenzalf, dat heb ik nodig. Dat heb ik nodig om te zien waar die dominee het allemaal over had. Waar Paulus allemaal over schreef. Wat ik allemaal niet zo begrijp. En misschien bent u al oud en u zegt, dat heb ik ook nodig. Mag u ook zeggen dan. Leg die vinger er maar bij. Wie hebt gezegd hier. Die dorst even, die komen. Die nemen het water van het leven om niet. Ik heb de goede dorst niet. Ik ook niet. Maar ik heb wel dorst. Er is maar één die die dorst kan verzadigen. Dat is de Heer Jezus. De zalig maker. Hoeft u niet te doen. Moet u ook niet proberen. Moet je ook niet aan beginnen. Dat is zijn werk. Van begin tot het einde. Amen. Lieve Heere, Jezus Christus, de zaligmaker. Wat is dit een rijk hoofdstuk, waar we maar net een heel klein stukje van hebben doordacht. En is al haast te veel, Heere. Maar wilt u uw kinderen in deze groene weide van uw woord inleiden. Om daar ook deze waarheid te eten en te drinken. Om daarvan uit te leven. En Heere, u weet wat een strijd dat kan zijn om dat nou ook echt te geloven, terwijl we toch al die tegenstrijdige dingen worstelen van binnen. Maar leer ons ons op uw woord te rusten. En legt u dit woord, o genadige God, met kracht in de ziel van uw kinderen. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Wij vertoornen u nog. Dat zal ook elke dag zo zijn, want wij zondigen elke dag. Maar laat dat ons niet beroven, uw kerk niet beroven, van de troost van het veel meer overvloedige zijn van deze laatste Adamswerk. En Heere, zou u nou ook harten willen winnen vanavond? U hebt geklopt. U heeft geroepen. U heeft ons ook met zoveel woorden willen overtuigen, waarbij u het leven is, zelfs voor de grootste zondaar. Kom, wees de overwinnaar, o heilig God, en versterk uw koninkrijk. Ga met ons mee weer in deze week voor ons, met ons werk, ons gezinsleven, school gaan. Wat er ook maar voor ons ligt hier, en u weet het allen, mogen wij verankerd leven in het geloof. En wat voor storm daar ook maar komen zal, dan zal het ons niet beschadigen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vers 7 en 8 zingen van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7 en 8.
Thank you.
ontvang nu de zegen van de Heer en laat ons gaan in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.